Dankjewel. Goedemorgen. Dat is lang geleden dat ik hier was. Ik moest terugdenken aan het begin in die barakken waar jullie begonnen. Zijn die er nog of zijn die al afgebroken? Zijn afgebroken. Dat hoort ook zo. Want dat was in de tijd van de pioniers. En pioniers die moeten heel veel zelf beslissen. Want er is niemand anders die het voor je doet, want er is nog niks. En dat is aan de ene kant de kracht ook van dit huis geweest, maar ook de zwakte van dit huis. Want als er dan meer orde komt en ontwikkeling, en dan komt er ook structuur. En dat vinden pioniers ook moeilijk, want die willen graag alles op eigen houtje blijven doen. En het geeft wel eens wat gerommel in de marge, maar maak je niet ongerust. God weet wat hij doet. Hij bouwt zijn huis en alles zal schudden, maar zijn huis wankelt niet. Hij wankelt niet, hij verandert niet. Ik, de Heer, ben dezelfde. Het komt heus wel goed. Richt je ogen op Jezus, zou ik willen zeggen. Het is denk ik een jaar of 5 geleden dat ik hier was. Dat was net een beetje in de coronatijd. Ik wil eerst dit zeggen. Dat gaat over de koers die ik in mijn leven ben gegaan. Waardoor u zult begrijpen waar ik nu sta en welke koers ik ga. Want iemand vroeg laatst aan mij, welke stemmen hebben in jouw leven gesproken? En hij bedoelde mensen. Want hij vroeg of ik daar iets over wilde delen. En toen ging ik terugdenken en ik dacht, het zijn niet mensen geweest. Het zijn de highlights van de koers die ik gegaan ben, heeft te maken met God spreken in mijn leven. En toen identificeerde ik eigenlijk 4 seizoenen, waarvan ik de vrucht ook nu terugzie. En ik moest ook denken vanmorgen aan Yonkee Cho. Die bouwde de grootste kerk van de wereld in Zuid-Korea. En ze vroegen hem, wat is het geheim? Pray and obey. Bid en doe wat God zegt. En een van de grootste geheimen van jouw succes is gewoon dat je luistert naar de Heer en doet wat hij tegen jou zegt. En hij zegt tegen jou misschien iets anders dan tegen mij, want God die gaat met iedereen zijn eigen weg. En als ik nu terugkijk, en het wordt nu binnenkort 50 jaar dat ik de Heer ken, de eerste seizoen was evangelisatie. En ik had een simpele visie. Ik zag verloren mensen en geredde mensen. En mijn visie was heel simpel: verloren mensen moeten gered worden. En daar ben ik de hele wereld mee overgegaan. En toen kwam er een tweede seizoen, want ik dacht, hoe vruchtbaar kan ik zijn in mijn eentje als ik, ik kan maar een paar keer per jaar. En als ik nou de lokale leiders kan toerusten en inspireren en trainen en uitdagen en motiveren, mobiliseren. En dat was het begin van een apostolische dimensie. En ik begon leidersconferenties te doen naast de crusades die ik deed. En waardoor ik vruchtbaar werd op een andere manier en begon te vermenigvuldigen. En toen heb ik ook een stuk 4-5 boeken over geschreven. En toen kwam er een moment dat God opnieuw sprak, toen ik in Kosovo was. En toevallig hebben we gisteren ontmoeting gehad met vrienden die in Nederland waren. En daar werd ik geconfronteerd met weduwen waarvan hun mannen waren vermoord en hun huizen verbrand en hun kinderen gekidnapt. En nou, de meest traumatische dingen. En daar zat ik dan met mijn hele boek met preken en ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik daarmee aan moest. Maar God sprak tot mij en ik werd geconfronteerd met de meest dramatische verhalen. En ik dacht, weet je, ik schud het van me af en ik ga gewoon weer verder. Maar dat is nooit gelukt, want God had gesproken. En hij zei, ik ben gekomen voor de gebrokenen van hart. En toen dacht ik, ik moet daar wat mee. En dat resulteerde eerst in een paar kleine projecten in Kosovo, maar uiteindelijk in een enorm groot project in India. En daar wil ik een filmpje van laten zien en dat mag je nu starten.
Abba Child Care is a non-profit organization dedicated to humanitarian aid, primarily focusing on vulnerable groups such as orphans, widows, street children, and Dalits, untouchables, in India. The organization provides various forms of support, including shelter, food, medical care, education, and social programs to assist these communities. Abba Child Care has also established agricultural projects to generate sustainable income for the local population
and works on creating adoptive families for children who would otherwise roam the streets. In South India, we have 4 farms totaling 26 hectares. At our mango farm, one of our farms, we harvest between 26 and 28 tons of mangoes annually. This yields enough income to support 375 Dalit families. The goal of our farms is to provide Dalit families with a promising future. In addition to our agricultural activities, we also focus on aiding street children, orphans, and widows who lack assistance. Currently, we have around 1,400 children under our care, and our aim is not only to provide them with a roof over their heads, but also a family and a future. By placing a child with a Dalit family, we not only give the child a home, but also provide the family with a stable future. This creates hope for those who are most hopeless. One of our other projects is the Raphael Life Care Hospital in Uttar Meru, a project that started a few years ago and has now led to the completion of a beautiful building. In this area, there was an urgent need for medical care. Many people died unnecessarily simply because they did not have access to the care they needed. An example of this is a pregnant woman who died before she could reach a hospital. Our focus is on the untouchables, the Dalits, who often do not receive help and do not have access to the necessary financial resources. Therefore, the Raphael Life Care Hospital offers free medical care to the poor. Thanks to the support of our sponsors, all of this has been made possible. We are now striving to obtain qualified doctors and the necessary equipment to become fully operational. But that's not all. This is our Gospel Healing Truck project. We now have 40 of these trucks hitting the road daily. With these 40 trucks, we organize about 1,000 gatherings per month. Each truck does this approximately 25 times. And at each gathering, nearly 250 people make a choice for Jesus. That amounts to 250,000 per month and 3 million last year. This year, we hope to repeat and even double this success by God's grace. We are grateful for the strategy that God has given us, and it is our privilege to involve you in this. We are particularly looking for people who are willing to pray and support this work, as it costs a lot of money. It costs us 80,000 euro per month to send out the 40 trucks daily, including teams, full-timers, fuel, road taxes, accommodation costs, and more. But the reach is enormous. A church or company, for example, can sponsor a truck, but smaller contributions are also welcome. Converted, we can reach almost 3 people for Jesus for 1 euro. So even small contributions can bring in a great harvest. That's why we invite you to take a look at our website, abbachildcare.org. We will keep you informed through our website so that you can be involved in this great harvest. Thank you if you are willing to pray for our work. On behalf of all orphans, widows, and all other helpless people, we would like to thank you for your support over the past years. This year again, we are in great need of all support. Therefore, we ask you to pray for us and, if possible, to support us financially. For more information, go to our website, abbachildcare.org. Thank you, and may God bless you all.
Mijn vrouw zegt, leven met jou is boeiend en vermoeiend. Want het een is nog niet klaar of er is alweer wat anders. En dat is helaas wel zo. Maar ik hoop halverwege deze maand 14 dagen met haar naar Tenerife te gaan. En dan trapt zij dus op de rem en dan ga ik daar lekker in de zon liggen voor 2 weken. Dat is ook wel lekker. Goed, dit project is nu bijna 20 jaar... En we hebben nu een visie om de ongeveer 45.000 Melaatsen in heel de staat te gaan helpen. Dat is een nieuw project, maar dat gaat ons 6.000 euro per maand kosten. Dan hebben we 4 mobiele klinieken. We hebben al 12 klinieken gebouwd. Dat is in een locatie. Maar we hebben een nieuwe visie gekregen om 4 mobiele klinieken, dus ambulances, te hebben. Want die 12 klinieken die worden niet de hele dag gebruikt. En dan bereiken we alleen de Melaatsen die in die locatie zijn. Er zijn ongeveer 45 Melaatse dorpen met rond de 1000 Melaatsen. En die hopen we op die manier ook te gaan helpen. En we willen ook nog een medische college bouwen. En een school voor de Dalit kinderen. Dus ik heb wel dromen om nog grote dingen te doen. En ik heb inmiddels, het is zo'n wonder, 20 jaar, het is een wonder. Ik had nooit kunnen denken. We hebben dit jaar, als alles mee zit, halen we de 10 miljoen zielen binnen. En dus dat gaan we ook vieren op een feestelijke manier. En ik heb het hele verhaal in een boek geschreven en die wil ik aan Gerda geven. Want Gerda is een bijzondere moeder voor mij altijd geweest, altijd voor ons werk gebeden. En ik ben ervan overtuigd dat ze dat nog steeds doet. Dus Gerda, bij deze voor jou, alsjeblieft. Toen kwam er een vierde seizoen. En dat was een jaar of 7, 8 geleden. Ik was in Hongkong. Shanghai, daar kwam ik regelmatig. Maar Hongkong in een conferentie. En toen zei God tegen mij, ik ga oordelen over de wereld brengen en ik wil dat je mensen gaat waarschuwen. Dat was een heel nieuw geluid weer. Net als dat geluid van die weduwe. En ik kan je zeggen, het loont om God te gehoorzamen. Kijk naar het werk wat eruit ontstaan is. Alle eer aan de Heer. Ik had dit nooit kunnen bewerkstelligen in eigen kracht. En toen sprak de Heer tot mij, ik ga oordelen brengen. En ik vond het een heel moeilijk woord, want ik ben een Pinksterjongen. We hebben enorme feesten meegemaakt van de kracht van de Heilige Geest. Dat mensen op de grond werden geslagen, profetieën, wonderen en tekenen. En dit was een heel ander geluid, maar ook van God. En uiteindelijk won de vrees voor God het voor de vrees van mensen. Ik dacht, het maakt mij geen bal uit of mensen het leuk vinden of niet. Uiteindelijk kom ik voor de troon van God te staan en moet ik verantwoorden wat ik gedaan heb met wat hij tegen mij gezegd heeft. En toen ben ik die weg ingeslagen en daar ben ik trouw in gebleven tot de dag van vandaag. En het was een paar jaar later dat COVID ontstond en de Heilige Geest liet me zien welk boerenbedrog uit de hel daarachter het hele beweging zat. En toen heb ik een magazine verspreid in heel Nederland, deur aan deur. En ik had nooit kunnen denken wat dat teweeg zou brengen. Dat Eye-Opener magazine. En waarom heb ik dat gedaan? Ik las in het boek Handelingen dat Paulus zei, ik heb niet nagelaten u de volle raad Gods te verkondigen. En mijn eigen leven te geven. En ik ben vrij van u aller bloed. Ik dacht, ik ga de wereld over om mensen te vertellen over Jezus en wat doe ik met mijn eigen Nederlandse volksgenoten. En ik zei, Heer, hoe kan ik ze bereiken? En de Heer zei, schrijf dat magazine, maak dat. En ik zei, Heer, maar dat kost heel veel geld, dat kostte 7 ton. Maar weet je wat ik ontdekt heb? Als God een opdracht geeft, dan voorziet hij ook. En ik zeg altijd, Heer, u bent de opdrachtgever en ik ben de uitvoerder. En opdrachtgevers betalen de rekening en uitvoerders doen het werk. En als u de rekening niet betaalt, kan ik het werk niet doen. Maar hij heeft de rekening betaald en het magazine ging viraal over heel Nederland. Onmiddellijk sprak de seculiere media erbovenop om mij gelijk helemaal te brandmerken. Maar lieve mensen, sommigen hadden medelijden met mij, dat had je niet te hoeven te hebben, echt niet. Want ik wist dat de Heer tegen mij gesproken had. En het is niet zo dat ik het leuk vond, dat bedoel ik niet. Maar ik kreeg instructies op mijn ochtendwandelingen, toen ik in het bos wandelde. Ik zei, Heer, ze maken me helemaal af in de media. En toen zei de Heer tegen mij, ja, dat moet ook. Ik zei, wat zegt u nu? Hij zegt, ja, want dan blijf ik alleen nog over. En dan word ik gezien. En daarom heb ik ook nooit teruggescholden en teruggereageerd. En ik dacht, hij heeft nog gelijk ook. Mijn reputatie moet eraan, want het gaat niet om mij, het gaat om hem. En na die tijd is mijn werk in India geëxplodeerd. En toen ben ik, wat je net gezien hebt. En daarna heb ik 7 boeken geschreven, of inmiddels 8 geloof ik. Allemaal over deze thema's. En toen kregen we Hamas natuurlijk op 7 oktober. Daar heb ik trouwens ook een boek over geschreven. En lieve mensen, de waarheid over de leugen, wat er gaande is op het wereldtoneel. Shocking, wat er, als je gaat kijken achter de coulissen, wat een duisternis in deze wereld is. Maar lieve vrienden, sommigen zeggen, jij maakt mensen bang met al je profetieën over eindtijd en grote verdrukkingen en antichrist en opname en millennium en weet ik veel wat. Ik zou zeggen, lieve mensen, ik ga je vanmorgen laten zien, dit is de mooiste, de beste, de meest opwekkende boodschap die je kunt horen in deze tijd. Straks kun je daar bij de boekentafel even een kijkje nemen. En je kunt tegen betaling boeken van me krijgen. Ik heb trouwens ook nog iets gemaakt met een vriend. Dat noemen wij een survival stick. Dat is een stick, daar staat een Bijbel op en de 40 Bijbelstudies en van mij nog een paar preken. En die kun je achterlaten voor je ongelovige familie. Want er zijn er een hele hoop die je nu belachelijk vinden dat je gelooft in de opname. Maar als het straks de gemeente weg is, ik weet zeker dat heel veel zullen doen wat er staat in Matteüs 25. Heer, doe ons open. Maar die deur die gaat niet meer open op dat moment. Maar ze zijn nog niet verloren, want er komt een grote schare uit de verdrukking die hun gewaden hebben gewassen in het bloed van het lam. En die het lam zijn gevolgd en hun leven niet lief hebben gehad. En wij willen ook iets betekenen voor die groep mensen. Goed, maar vandaag wil ik je bemoedigen. En gaan we het niet hebben over Hamas en het Midden-Oosten en Israël, die een belangrijke rol speelt in het heilsplan van God. Maar ik wil met jullie spreken over 7 beloftes. En als je nou echt uitgebreid wil horen, ik heb net een hele serie opgenomen en die komt op mijn wachterfilmpjes. Ik heb elke week een preek van een half uur en je kunt je erop abonneren als je naar Onzagwekkend Nieuws gaat, onzagwekkendnieuws.nl, en je geeft je naam en e-mailadres op, dan krijg je een responsmail. Dan moet je dan ook even bevestigen, zodat anderen jou niet op die lijst kunnen zetten ongevraagd. Maar dan krijg je elke week van mij een mailtje en daarin een link naar het laatste filmpje wat ik maak. En elke week een half uur. En daarin zit ook nog een link naar een pdf. Daar staan alle teksten in die ik behandel. Zodat je weet, ik heb het niet uit mijn eigen ooghoed vertoverd. Het komt uit het woord van God. En daar staat ook nog een kleine sectie in met de actuele ontwikkelingen in ons zendingswerk. Zodat je ook gericht kunt meebidden voor wat we doen in India bijvoorbeeld. Ik heb nu net een serie gedaan van 7 teachings. En die pers ik nu samen vanmorgen in een half uur, als het een beetje lukken gaat. Goed, en ik heb een PowerPoint om je de belangrijkste tekst. De eerste is de opname van de gemeente. De rapture, de harpazo, de rapturo. En sommigen geloven er niet in. Dat maakt mij helemaal geen bal uit of je er wel of niet in gelooft. Maar ik geloof er wel in. En ik zie het in de schrift. En ik studeer de Bijbel al bijna 50 jaar. En hoe meer ik studeer, hoe dieper ik overtuigd ben van de realiteit van deze dingen. En daar zou ik een heel studie over kunnen geven. Maar dat ga ik niet doen. Sommigen zeggen, ja, als je niet heilig genoeg leeft, dan ga je niet mee. Als je niet in de opname gelooft, dan ga je niet mee. Ik heb goed nieuws voor u. De voorwaarde om mee te gaan in de opname is niet of je het weet, is niet of je het gelooft, is niet of je er kennis van hebt genomen, is dat je Jezus van harte lief hebt. Want er zijn mensen die zijn opgegroeid in een kerk waar ze dit nooit gepreekt hebben, maar de voorwaarde is dan ook niet of je dit weet. Maar er zit wel een zegen in als je het weet. Want dan leef je in de verwachting. En wie de Heer verwacht, put het nieuwe kracht. Wat denk je dat ik als 70-jarige mijn kracht vandaan haal? Dat is van mijn verwachting. Dus het heeft wel voordelen om het te weten. Maar je wordt niet opgenomen. De Heer zegt niet, ik neem alleen degene op die geloven in de opname voor de grote verdrukking. En de ander laat ik achter. Nee, dat is niet zo. Er staat, eerst zullen de doden in Christus opstaan. Er staat niet, eerst zullen de doden in Christus opstaan die de juiste theologie gehad hebben en heilig genoeg geleefd hebben. Dat staat er niet. Je wordt niet gered omdat je heilig leeft. Je bent gered omdat hij de prijs betaald hebt. Is het goed om heilig te leven? Jazeker. Moeten we streven naar heiliging? Jazeker. Maar je wordt niet gered omdat je heilig leeft. Sommigen zeggen, wij gaan door de grote verdrukking, de opname komt niet, want we moeten geheiligd worden. Dat is één grote aanklacht tegen het kruis. Want wat ze eigenlijk zeggen is, je moet eerst lijden om geheiligd te worden. Lieve vrienden, luister wat ik nu zeg. Niemand wordt geheiligd door zijn lijden. We zijn geheiligd ik word niet geheiligd door mijn lijden, we zijn geheiligd door zijn lijden. En eigenlijk ga je aan het kruis voorbij als je zegt dat je moet lijden. En dan heeft God ook eigenlijk gediscrimineerd. Want sommige mensen hebben nooit geleden en die zijn al gestorven. Die moeten dan dus eerst opgewekt worden om in de grote verdrukking nog te lijden om geheiligd te worden. Wat is dat voor onzin? Geloof het alsjeblieft niet. Lieve mensen, de allergrootste belofte is deze. Daar zou ik al een uur over kunnen spreken. Waarom? Op een ondeelbaar ogenblik zullen alle die in Christus gestorven zijn, vanaf Stefanus tot dat moment, zullen opgewekt worden en een onsterfelijk lichaam krijgen en de Heere tegemoet gaan in de lucht. Miljoenen mensen die geloofd hebben, eeuwenlang, zullen allemaal opgewekt worden. Al onze geliefden die ons voorgegaan zijn, ze zijn al wel bij de Heer in de geest, maar ze hebben nog geen opstandingslichaam. En de levende gelovigen, dat zijn alle die op dit moment in Christus zijn en nog op aarde zijn, zullen getransformeerd worden. In een split second krijg je weer een sixpack. En dan kun je je bril weggooien. Misschien heb je een pacemaker, maar die heb je niet meer nodig, want dan woont de peacemaker in je. Je krijgt een onsterfelijk lichaam. Je krijgt weer haar op je hoofd. Je wordt weer zwart in plaats van grijs. Alle rimpels verdwijnen. Lieve mensen, we krijgen een lichaam zoals Jezus had nadat hij opgestaan was uit de dood. Dat is de openbaring van de Zonen Gods. Er is een valse theologie van Kingdom Now die zeggen, wij hebben de openbaring van de Zonen Gods. Maar lees de Romeinenbrief, daar staat, ook wij die de belofte hebben van de geest, wij zuchten bij onszelf. De hele schepping zucht. En is aan de vergankelijkheid onderworpen. En als je ouder wordt, dan merk je dat. Er zijn dagen dat ik opsta, 's ochtends, en dat ik het idee heb dat ik opsta uit het graf. Misschien heeft hij dat ook wel eens last van, maar maar ik sta dan toch wel weer op. En dan begin ik maar weer. Maar er komt een moment dat God ons lichaam verlost van de... En de hele schepping is aan de vergankelijkheid onderworpen. Ook geloof je in wonderen? En we zien ook wonderen. Maar ook Lazarus is opgestaan, maar hij is toch ook weer dood gegaan, lieve mensen. Maar er komt een moment, als die bazuin zal klinken, hè, dat staat ook. Ook wij zijn onderworpen aan de vergankelijkheid, hè, tot het moment van de openbaring van de Zonen Gods, dubbele punt, de verlossing van ons lichaam. Dat is het moment dat die bazuin zal klinken en ik zie er nu al naar uit. En ik hoop het ook mee te maken, lieve mensen. En ik geloof ook dat ik het zal meemaken. Maar mocht ik nou toch nog iets eerder sterven, dan is er nog niks aan de hand. Want dan ben ik nog net iets eerder dan degene die het meemaken. Want de doden in Christus zullen eerst opstaan. En dan zullen we elkaar in de lucht ontmoeten. Wat een feest zal dat zijn. En allermooiste is, dan zullen we Jezus zien. En ik ken de Heer nu al ruim 48 jaar, maar ik heb hem nog nooit gezien. Maar ik heb hem wel gevoeld. Ik heb hem ervaren, regelmatig, maar dan zal ik hem zien. En sommigen zeggen, oh wat erg, hij is dood. Mijn lieve vrienden, dat is erg voor de nabestaanden, maar niet voor de persoon in kwestie. Als ik dood ga, wek me niet op. Ik kom niet terug. Waarom denk je dat er zo weinig terugkomen? Die willen helemaal niet terug. Die zijn in de allerbeste plek. En ik kan je dit zeggen. Er zijn er die teruggekomen zijn. En die vonden het helemaal niet fijn. De meesten die teruggekomen zijn, wilden niet terugkomen. Maar de Heer zei, je hebt nog een opdracht. En je moet terug. Halleluja. En weet je wat ik ook zo bijzonder vind van dit? Niemand heeft ook maar enige invloed op het moment dat het gebeurt. Je kunt het niet versnellen, je kunt het niet vertragen, je kunt het niet tegenhouden, je kunt het niet pushen. Je kunt echt, God heeft ten aanzien van deze belofte 100% de regie volledig in eigen handen. En geloof niet die mensen die zeggen, ik heb een visioen gehad. Het gebeurt op 18 april. Geloof die mensen niet. Denk je nou echt dat Jezus zegt, ik weet het zelfs niet. De Vader heeft het aan zichzelf gehouden. En weet je waarom dat zo is? Zodat we altijd in verwachting zullen leven. Zodat we altijd alert blijven. Dat we waakzaam zijn. Ja, maar dat kan al wel 1000 jaar duren. Ja, dan heb je ook je ogen niet open hoor, lieve mensen. De Bijbel zegt dat we kunnen zien de dag naderen. De dag. Er staat niet de eeuw, niet het millennium. De dag kunnen we. En het is niet moeilijk om te zien dat die dag met rassenschreden nadert. De Bijbel zegt, wees dan waakzaam, want je weet niet welk uur. Dus zeg niet welk eeuw, welk uur. Wij leven dicht bij het uur. Ik zie er naar uit. Ik geloof dat wij de generatie zijn die het gaat meemaken. En dit is zo'n ongelofelijke belofte, lieve mensen. Halleluja. Hey, stop even, waarom doe je het niet? Ja, dat heb je met digitale Bijbels. Maar ik wil nog iets zeggen, want Ja, ik heb heel veel teksten, maar daar heb ik helemaal geen tijd voor. Maar sommigen zeggen, weet je, die hele rapje, dat is allemaal onzin. Dat is in 1800, was er een of andere prediker in Engeland. En die had een meisje, Margaret McDonald's. En die was bezeten en die had van die idiote visioenen. Geloof die onzin niet, mensen. Je kan de Bijbel, mijn autoriteit is zelfs niet de oudvaders van de eerste eeuw. Mijn autoriteit is het woord van God. En ik kan je zeggen, er zijn allerlei mensen in de Bijbel die dit meegemaakt. Henoch werd opgenomen. Elia werd opgenomen. Jezus zelf voer ten hemel. Dat is weliswaar een ander woord. Maar hij voer ook ten hemel zonder vliegtuig. Hè? Zo, huppatee. En Filippus, die werd getransporteerd weliswaar niet naar de hemel. Maar 60 kilometer verder naar Asdod. Van Gaza naar Asdod. Paulus werd opgenomen tot in de derde hemel. Hij zegt of het in het lichaam was of in de geest. Het was zo reëel. Ik kan niet eens zeggen of het in het lichaam was of niet. En is teruggekeerd. De gemeente zal opgenomen worden. En dan hebben we ook nog de twee getuigen. En de heiligen uit de grote verdrukking zullen ook opgewekt worden. En opgenomen worden. Lieve mensen, de Bijbel staat er vol van. En de giftigste kritiek die ik heb gekregen is dit. Jij hebt een escape theologie. En dan zeg ik amen. Dat is, jongen, wat, je kunt me geen grote compliment geven. Want ik heb ontdekt, het hele evangelie is één grote escape. Luister goed wat ik zeg. Verlossing is een ontsnapping van de zonde. Het is een escape. Genezing, en wie wil dat niet? Waarom loop je naar de dokter? Je wil van je ziekte af, toch? Waarom vraag je gebed? Genezing is een escape van ziekte. Bevrijding is een escape van demonen. Je zal maar last hebben van die duistere geesten. Ik heb goed nieuws voor je vandaag. Als je geplaagd wordt door demonen, wil ik wel voor je bidden. Want God heeft gezegd, ik heb je macht gegeven over de ganse legermacht van de vijand. Dan gooien we die zwarte eruit, zodat jij vrij kunt zijn van deze invloed in je leven. Ja, je moet natuurlijk wel bij hem blijven wandelen, dat wel. Vergeving is een escape van schuld. Je zal ze de kost moeten geven die in de psychiatrie terechtkomen. Omdat ze een abortus hebben gedaan en maar niet van hun schuldgevoel afkomen. Of iemand vermoord hebben of overspel hebben gepleegd. Of een andere zonde of misdaad. Ik heb goed nieuws voor je. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonde. Halleluja. Redding is een escape. Ik weet nog goed, toen ik gered werd, ik dacht, ah, nu hoef ik niet meer naar de hel. Maar de Heer zei, ja, maar dat is niet het enige. Ik wil je nu gebruiken op aarde. Maar alleen al de gedachte dat ik niet naar de hel hoef. Wat een verlossing, wat een escape, lieve mensen. Opstanding is een escape van de dood. Lazarus stond op. Bent u blij dat Jezus is de opstanding? Als hij niet zou opgestaan zijn, zijn wij de meest beklagenswaardige mensen onder de zon, zegt de Bijbel. En de meeste kerken geloven al deze 6 escapes. En dan zeggen ze tegen mij, de opname is gewoon een verzinsel. Zij hebben een 6-voudige escape, maar Jezus is altijd 7-voudig. Ik weet niet of u het weet. En de 7e, hè, dat is de opname, is een escape aan de toren van God. Wij leven om zijn zoon te verwachten uit de hemelen, die ons verlost van de komende toren, zegt de Thessalonicense brief. Halleluja. Ik ben niet bang voor de toren, want ik ben niet bestemd voor de toren. Dat gaat God niet doen. En de 7e is niet alleen een 7e, maar is een 7-voudige. En daarom zie ik er zo naar uit. Want op het moment dat die bazuin klinkt, dan word ik voor eens en voor altijd verlost van de zonde, van de ziekte, van de demonie, van de schuld, van de hel, van de dood en van de toren van God. Voor eens en voor altijd. Nou, als je daar niet blij van wordt, dan weet ik niet wat ik nog meer moet zeggen. En mag ik een applaus voor de Heer en voor zijn geweldige beloftes. En natuurlijk is de wereld nu duister en het wordt misschien nog wel duisterder, maar hou je oog gericht op wat er komen gaat. Dit is ons toekomstperspectief. Het beste komt nog, lieve mensen. En dan, de 2e, mag je projecteren. De bruid gaat naar het vaderhuis. Uw hart worden, ik lees, uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga in om uw plaats te bereiden. Daarom was die timmerman volgens mij. En wanneer ik heen gegaan ben om uw plaats bereid heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat gij zijn moogt waar ik ben. Hij komt om zijn bruid te halen, lieve mensen. Hij gaat onze plaats bereiden. En hij gaat een huis voor ons bouwen. Ik kijk graag op zondagmiddag met mijn vrouw naar de grote verbouwing. Ik weet niet of u dat leuk vindt, maar ik vind het leuk. Man, er zijn mensen die gaan zelf een heel mooi huis bouwen. En soms, nou, ik vind niet alles mooi, maar soms zo mooi, zulke mooie locatie. Dan denk ik, jeetje man, dat zou ik ook wel willen. Maar ja, daar heb ik het geld niet voor. Het is heel vaak tegenwoordig, ik heb een huis, maar met een hypotheek, weet je wel. Met eer aan de Heer en dank aan de bank, zo ongeveer, zeg maar. Ja, maar anderen zeggen, ik heb een huis van Jan de Boevrie. Ja, die leeft niet meer trouwens. Maar ik heb een huis en de architect is de grootste architect van het universum. Jezus bouwt mijn huis. En sommigen willen bij de bergen wonen en anderen aan het water en weer een ander in de bossen. God weet precies wat jij leuk vindt. En ik geloof dat hij een huis bouwt dat aan al mijn stoutste verwachtingen en dromen voldoet. Hij weet precies en hij is dat aan het bouwen. En hij is nog niet klaar met bouwen, want wat zegt hij hier? Als ik klaar ben, dan kom ik je halen. Opdat je zijn moogt waar ik ben. Waar is hij? Dit gaat niet over de terugkeer op aarde. Hè? Waar is hij? Is in de hemel. Dit gaat over de opname. Lieve mensen, wat een belofte. Dat we naar het vaderhuis gaan. En dat we daar een eigen plek hebben. En zonder hypotheek. Door de beste architect van het universum gebouwd. Onvoorstelbaar, wat een belofte. De derde. Dat is een beetje moeilijker. De rechterstoel van Christus. Ik weet niet hoe het met jou is, maar in mijn onbekeerde staat ging ik af en toe drugs dealen en zo. En ik was altijd, als ik politie zag, dan stond ik op alarm, weet je wel. Dan dacht ik, oh, wacht even, politie, hè. Dus als het woord rechter en rechter, dan denk je altijd aan, dan heb je iets op je geweten. Anders heb je niks met rechters te maken. En die associatie moet je even vergeten. Want hier gaat het niet om rechtspreken, strafrecht. Gaat het hier niet om. Dit is niet de grote witte troon. Degenen die niet in Christus gestorven zijn, zullen dood blijven tot na het millennium. Dan zullen alle doden opgewekt worden. En die niet in Christus zijn, zullen geoordeeld worden op wat er in de boeken van hun staat. En wie niet bevonden wordt geschreven in het boek des levens, zal geworpen in de poel des vuurs. Zaligheid die deel hebben aan de eerste opstanding, zij hoeven de tweede dood niet te vrezen. En dat gaat gebeuren, lieve mensen. Maar de Heer is nu onze plaats aan het bereiden, dat wij daar mogen zijn. En als we dan naar hem toe gaan, dan komen we voor zijn rechterstoel. De rechterstoel van Christus is niet de grote witte troon. Dit is alleen voor gelovigen. En het is vooral een beloning. Want wat staat er hier? En laten we die tekst, is die al geprojecteerd? Ja. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat in zijn lichaam verricht hebt, hetzij naar hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Dat wil zeggen dat het is een uitdaging om dus goed te leven. Niet voor je behoudenis, maar zodat God goede dingen over jou kan zeggen. Wat heb je met je leven gedaan? En dit is geen veroordeling, maar de Heer zal eerlijk zeggen, nou, dat heb je niet goed gedaan en dat heb je wel goed gedaan. En dit is mooi dat je dit gedaan hebt. Maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar dat is geen veroordeling, want je bent gered door zijn offer op het kruis. Dus dit heeft niets te maken met de witte troon waarin je voor eeuwig wordt gestuurd naar de duisternis. En ik ga je nog een paar andere teksten lezen die er nog meer licht op werpen. Dan staat er 1 Korinthe 3 vers 8. Wie plant en wie begiet staan gelijk al. Alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. En de verwarring bij sommigen is, we zijn toch door genade gered. Dit gaat niet over redding. God gaat belonen naar je werk. Heb je heel veel gedaan, dan krijg je heel veel loon. Heb je weinig gedaan, krijg je weinig loon. Heb je niks gedaan, dan krijg je geen loon. Maar je bent nog steeds gered. Dus je bepaalt zelf hoeveel loon, hoeveel heb jij op je spaarrekening gezet. Deze tekst is een stimulans om voor God te leven.
Want je, en God zal een, als iemand geweldig beloond wordt, je hoeft niet jaloers te zijn. Hij heeft iets met zijn leven gedaan wat geleid heeft tot dit loon. Na eigen werken. En ik kan jouw werken niet doen en jij kan mijn werken niet doen. En denk nu niet dat ik meer krijg omdat ik dit grote werk mag doen. Want het is ook naar de genade die je gekregen hebt. En God die kijkt niet naar de omvang, maar naar de intensiteit van je hart om te doen wat hij je te doen gegeven heeft om te doen. Want de Zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid, zijn vaders met zijn engelen. En dan zal hij in ieder vergelden naar zijn daden. Dit is ook weer zo'n woord wat negatief wordt geïnterpreteerd. Maar vergelden betekent te gelden maken. Eigenlijk het betekent het dat God vertaalt eigenlijk wat je gedaan hebt in een bepaalde waarde die hij je zal geven voor wat je gedaan hebt. En ik wil je daarom aansporen door dit soort teksten om voor de Heer te leven. Dit is ook mooi. Zijn Heer zei tot hem, welgedaan gij goed en getrouw gaat. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Zelfs al ben je trouw in het kleine, God gaat je belonen voor dat kleine. Op een andere plaats staat, hij zal u macht geven over alles. Daar doe ik het niet voor, maar dat is Matthäus 24 staat dat. En Matthäus 25, zijn Heer zei, welgedaan gij goud. Gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt getrouw, over veel zijt, ga in tot het feest van uw Heer. Het is als het, ik vergelijk dit met de Olympische Spelen, weet je wel, dan staan ze op een podium en dan krijgen ze een medaille. God gaat ons medailles geven, aan de hand van wat je met je leven, het heeft niks met redding te maken, heeft met beloning te maken voor je inzet. En deze tekst vind ik ook geweldig, allemaal in dezelfde lijn. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen. Dan kun je ook weer denken, oh, zonde in de duisternis. Maar dat staat hier niet. Weet je wat er staat? En de raadslagen der harten openbrak, en dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Er zijn dingen die niemand ziet. Hoe jij zorgt voor je gehandicapte, chagrijnige buurvrouw die altijd maar loopt te kankeren. En toch doe je haar boodschappen. En toch doe je haar tuintje. En toch grap je haar ramen. En je hebt nog nooit een bedankje gehad. En niemand ziet het in de kerk, prijst je ook niet. Maar God ziet elke daad die jij verricht hebt voor hem. En hij zal je belonen. Er zijn heel veel dingen die we niet weten die mensen doen. Kijk, ik heb een publieke bediening en ik sta in de spotlights. En er is altijd een neiging, en dat gebeurt ook met voetbal. De spitsen die de bal in het doel trappen, die zie je vaak in de spotlight staan. En dat is in het koninkrijk precies hetzelfde. Maar wat is een spits zonder middenvelders die de bal aangeven? Zonder verdedigers die zorgen dat er geen tegenpunten worden gescoord? Zonder een keeper die staat in het doel om de bal tegen te houden? We zijn een team, lieve mensen. We doen het samen. En ik mag dan dit werk leiden, maar ik had het nooit gekund zonder mijn partner in India. Ze zien de duizenden mensen die geld geïnvesteerd hebben. En sommigen hebben een tientje per maand gegeven, maar anderen hebben hem een miljoen gegeven. We doen het samen, lieve mensen. Maar God zal in ieder belonen naar zijn arbeid. Amen. Dan zal ieder zijn lof geworden van God. Is dat niet geweldig? Gij weet immers dat een ieder het zijn slaaf, het zijn vrije, al het goede dat hij gedaan heeft, van de Heer zal terug ontvangen. Dus je krijgt het nog terug ook. Niks is verloren wat je voor God doet. Alles wat je voor God doet, zal je terug ontvangen. Nou, genoeg over deze. We gaan naar het volgende punt. Want anders zit hij hier morgen nog, dat is niet de bedoeling. Oké, de bruiloft van het lam. Dat is de vierde. Laten we blij en vreugde zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich... Hier staat trouwens voor het eerst het woord vrouw. Wanneer is een bruid een vrouw? Nadat het huwelijk gesloten is. Eerst was het mijn bruid en nu is het mevrouw Dieleman. Weet je? De eerste keer vond ze dat een beetje raar om te zeggen. Weet je? Want dan ga je de naam dragen van de bruidegom. Maar wij zijn christenen, wij dragen de naam van Christus. En zijn vrouw is zich gereed gemaakt en haar gegeven zich blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Lieve mensen, ik ga even een klein beetje uitpakken. En er zijn verschillende versies van dit verhaal. Dus brand me niet af als jij een andere versie kent. Maar dit is de versie die ik hoorde van een Joodse man. En dat heeft mijn ogen zo geopend. Hij zei, weet je, in de traditie van Israël... was het zo dat als een jongen nou een meisje leuk vindt, dan ging hij eerst naar zijn vader toe. Ja, dat is nu tegenwoordig is dat helemaal niet meer zo. Hè? Dat ouders in sommige culturen nog een beetje, maar in het Westen eigenlijk niet. Maar in Israël was het de gewoonte dat hij naar zijn vader ging. En dan zei hij, pap, ik vind Marietje van de overkant zo leuk. Wat denk je ervan, pap? En pap zei, nou jongen, dat zou best kunnen. Weet je wat, ik ga wel met haar vader praten. En dan ging die vader, die ging naar de vader van Marietje toe met een zak wijn en een beker. En zei, buurman, ik wil eens even met je praten, want mijn zoon heeft een oogje op jouw dochter. Wat denk jij ervan? En als die twee vaders het met elkaar eens waren, dronken ze wijn uit één glas. En de symboliek is zo prachtig, want God is onze vader, maar hij is ook de vader van de bruidegom. In het natuurlijke zijn het natuurlijk twee verschillende vaders. Maar in de geestelijke schaduwbeeld is er maar één vader. Want de vader van de bruidegom is ook de vader van de bruid. Hij is onze vader, maar hij is ook de vader van Jezus. En God heeft in zichzelf besloten dat wij de geschikte bruid zijn voor zijn zoon. En eigenlijk als die vaders drinken uit die beker, dan is het verbond in de harten van de vader is al gesloten. Het huwelijk nog niet, maar het verbond is al wel gesloten. En dan kwam die vader thuis en dan nam hij dat glas en dan zei die jongen, je hebt de zegen van je vader en van je toekomstige schoonvader. En dan zocht die jongen een gepast moment om met dat meisje alleen te zijn. En ik vind het ook heel romantisch, moet ik zeggen. Want dan reikte hij haar die beker met wijn. En dan zei die schat, dit is mijn hart, mijn ziel, mijn bloed, mijn leven, mijn alles wat ik met jou wil delen. En als zij die beker nam en dronk uit die beker, stond dat gelijk met het ja-woord wat wij kennen. Dan was het verbond tussen deze twee, dat was al gesloten. Het huwelijk, de bruiloft nog niet, maar het verbond was al gesloten. En dan bracht hij haar naar huis en dan gaf hij haar die beker mee. En dan zei die schat, als je het moeilijk hebt, denk er aan. We hebben een verbond en ik ga nu ons huis klaarmaken. En als ik klaarmaak, dan kom ik je halen. En dan ging hij naar huis en dan zei hij, pap, ze heeft ja gezegd. Nou jongen, dan gaan we timmeren. En dan begon hij te timmeren. En hij had het liefste misschien een tent in de tuin gezet en diezelfde middag haar nog gehaald. Maar zo ging dat niet. Hij moest wachten totdat papa zei, ga hem maar halen. En dat was het moeilijke, want dat kon hij nooit zelf bepalen. En heel vaak duurde dat minstens een jaar en dan vaak ook in de nacht zei hij van wakker maken, jongen ga haar maar halen. En dan ging hij haar halen en dan maakte hij zijn vrienden wakker en dan bliezen ze de bazuin en dan riepen ze, de bruidegom komt eraan, de bruid. En dan gingen ze door het dorp en dan iedereen die hun kende werd wakker en ging mee in de stoet naar het huis van het meisje en dan hadden ze een draagstoel. En daar ging ze in zitten, want ze raakte de grond daar niet meer aan. Je kent wel zo'n koninklijke draagstoel. En dan werd ze in die draagstoel met de hele stoet van bruiloftsgasten naar het huis van de vader gebracht. En daar begon het feest. En als de stoet binnen was, ging de deur dicht. En de feestgangers gingen in de feestzaal, maar het echtpaar ging in de bruidskamer. Voor 7 dagen in de bruidskamer. Nou, u begrijpt wel wat daar gebeurde. Dat was echt de verbintenis tussen deze twee. En dan aan het einde van die 7 dagen kwamen ze eruit. En dan dronken ze samen uit diezelfde. Die meisje had die beker dan ook meegenomen. Uit diezelfde beker dronken zij samen opnieuw wijn in het bijzijn van alle bruiloftsgasten. En daarna gooiden ze die beker stuk. Want daarmee was het verbond verzegeld. En mocht nooit iemand anders meer uit die beker drinken. En moet je voorstellen, met mijn bijbelkennis van het Nieuwe Testament, zonder het inzicht in de Joodse tradities, ik zeg, mijn ogen werden zo groot als schoteltjes. In één keer begonnen allerlei teksten van mij te leven. Dat Jezus zei, ik heb vurig begeerd deze beek. Dat was de liefdesverklaring van de bruidegom. Ik zal voorzeker niet meer drinken uit deze beker, totdat ik hem opnieuw drink in het huis van mijn vader. Die Joodse jongens die wisten dat. Die waren vertrouwd met die Joodse huwelijksrituelen. En dat ze in een draagstoel, dat ze de grond niet raakt, is een beeld van de opname. Lieve mensen, prachtige bespiegelingen die in het Oude Testament en in de traditie van Israël het geheimenis van de opname laten zien. En dan gingen ze in de bruidskamer voor 7 dagen. En dat zijn de 7 jaren van de verdrukking op aarde die wij niet zullen zien. Dan zijn we boven bij de Heer. En dan dronken ze samen nogmaals uit die beker. En er zijn nog wel meer teksten. Maar ik hoop dat je geïnspireerd bent om te zien hoe God deze geheimenissen als het ware in zijn woord heeft verborgen. En het is aan ons om dit te ontdekken en te beseffen dat wij zijn niet de vrienden van de bruidegom. Wij zijn de bruid. En wij zullen de Heer tegemoet gaan en met hem verenigd worden voor altijd. En dan na die 7 jaar... dat is de volgende, zijn triomfantelijke terugkeer. Dan komt hij terug. En de heerscharen die in de hemel zijn, volgden hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. Dat zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Je zegt, maar wie is de zonde smet? Nee, niemand. Maar het bloed van Jezus reinigt van alle zonde. Wij zullen wit en smetteloos zijn, niet door onze eigen inspanning, maar door het geloof in het volbrachte werk van Christus. En wij zullen hem volgen op witte paarden. Wie heeft er nog nooit paard gereden? Ik weet niet of je in de hemel paardrijles krijgt, maar je gaat het leren. Ik weet nog goed, mijn eerste paardrijervaring was in de Filipijnen. Ik was op zendingsreis en wij daalden af in een vulkaanvallei. Er was ook een meer in die vulkaanvallei. En er was geen weg, dus ik zat op een paard. En dat ging ook nog een beetje schuin naar beneden. En dat was best wel eng voor mij. Ik heb helemaal geen ervaring. Maar het was zo mooi. Dus ik had mijn cameraatje. De mobiele telefoons hadden we nog niet. En ik probeerde een paar mooie foto's te maken. Maar in één keer sloeg de paard op hol, jongen. Ik schrok met de... Ik zei, help, wat moet ik doen? Ik zei, trek aan die teugel. Ik trok aan die teugel. Peentje, niks meer van mijn foto's terechtgekomen. Maar goed, uiteindelijk kwamen we op onze bestemming. En ik heb nagedacht, ik heb al een naam voor mijn paard. Ik noem hem Mercedes. Ik noem hem Mercedes. Je moet je zelf weten, maar ik kies die naam voor mijn paard. Dat is de beste Mercedes die ik ooit zal rijden. En dan kom ik op witte paarden, komen wij met koning Jezus uit de hemel afdalen. En lieve mensen, hoe duister de wereld er ook uitziet. Hier luister naar de teksten die ik gelees. Doch ik zeg u. Wacht even. Die moet ik overslaan. Volgende, vers 5. Vers 9, hoofdstuk 19, vers 14 tot 16. En de heerscharen die in de hemel zijn, volgt hem op witte paarden gehuld in witte smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmee de heidenen te slaan. En hij zelf zal een hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de persbak van de wijn van de gramschap van de toren Gods des Almachtigen. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dijn geschreven de naam Koning der Koningen en Heere der Heren. Hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heere, die is en die was en die komt. En dan, Zacharia 14, zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden. Zoals hij vroeger streed ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Die zal dan midden doorsplijten oost en westwaarts naar een zeer groot dal. En de ene helft zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. En de Heere, mijn God, zal komen en alle heiligen met hem. En wij komen dus met hem uit de hemel afdalen. En dan rekent God af met alle duisternis, alle machten van de zonde, alle demonie. En dan gebeurt er dit. Goed nieuws voor Greenpeace. Dan zullen de 10 dagen levende wateren uit Jeruzalem vlieten. De ene helft daarvan naar de oostelijke zee. En de andere helft naar de westelijke zee. In de zomer zoals in de winter zal het geschieden. Het is een droog nooit op. En de Heere zal koning worden over de gehele aarde. Te 10 dagen zal de Heere de enige zijn. En zijn naam de enige. Lieve mensen, Vul je met deze beloftes. Als je alleen maar kijkt wat voor oog is in de wereld, dan word je alleen maar bang. Dan denk je, waar gaat dit naartoe? Dit is Gods woord, dit zijn zijn beloften. En sommigen zeggen, van jouw preken word ik bang. Dan denk ik, luister dan wat ik zeg, man. Dit is hartstikke goed. Het gaat helemaal goed komen met diegenen die het van de Heer verwachten. Toch? Nou, kunnen we ook even horen. En dan, wat gebeurt er dan? Dan gaat, het lijkt een sprookje, dan gaat Gods belofte in vervulling. En ja, het is nu geen tijd om dat te doen, maar weet je, er zijn 300 profetieën over de eerste komst van Jezus. Maar weet je dat er 2400 profetieën zijn over zijn terugkeer? Het is een schande dat als kerken nooit spreken over zijn terugkeer. Als God er 8 keer zoveel over spreekt in zijn woord, denk je dan niet dat het belangrijk is dat we daar ook in het onderwijs aandacht aan besteden? En weet je waarom in sommige kerken nooit wonderen gebeuren? Omdat je nooit spreekt over de wonderwerkende kracht van de Heilige Geest. In sommige kerken zien we geen bekeringen, want het wordt niet gepreekt. In sommige kerken zie je niemand vervuld worden met de Heilige Geest, want je praat er niet over. Je bent bang voor manifestaties. En als je nooit spreekt over de terugkeer, hoe zullen Gods kinderen dan in de verwachting van zijn komst leven? Als ik één doel voor ogen heb, en ik heb een doel voor ogen, is het jouw verwachting helemaal hot maken. Dat je zegt, wauw, hij kan elke dag komen. Ben ik er klaar voor? Ik zal je zeggen, mijn visie is, als Jezus nog niet terugkomt, dat we nog een keer 10 miljoen zielen gaan winnen. De drijf om zielen te winnen is geworteld in deze visie. De tijd is kort en ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar ik wil die tijd uitkopen om nog zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met de Koning der Koningen. Amen. Dan begint het 1000-jarig vrederijk. Zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met hem als koningen heersen die 1000 jaar. Ik zal eerlijk zeggen, ik ben niet uit op macht en posities. Maar God kiest zijn dienaren om te regeren met hem. En dat is dan niet regeren in de zin van domineren of intimideren. Maar dat is beheren en beheersen om de aarde te maken zoals hij altijd al in gedachten had. Maar door de zonde is de klad erin gekomen. Maar in het millennium, in die rustdag van God, zal de aarde worden zoals hij altijd al bedoeld had. Vanaf de beginnen, voordat de zonde zijn intrede deed. En dan lezen we Jesaja 11, lees het maar voor jezelf ook, Jesaja 65, maar ik lees een klein stukje. Gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn en trouw de gordel van zijn heupen. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren. In Nederland is de wolf een beschermd dier en de schaap is vogelvrij verklaard. Dit is de geest in dit land. Een zieke geest uit de hel. Afschieten die wolven. Ja, ik menig wat ik zeg. Het is toch krankzinnig. Je kan niet meer in het bos wandelen met je hond. Maar dit is onze regering. En dit is een schaduwbeeld van het gezag in dit land. En hoe gaat het opgelost worden? De wolven hoeven niet afgeschoten te worden. God gaat de wolf temmen, lieve mensen. Halleluja. De wolf zal bij het schaap verkeren. Ik weet niet of die gefrustreerd is dat hij denkt, ik wil bijten, maar ik kan niet meer. Ik weet niet hoe dat gaat. Een leeuw zal gras eten. En je hebt van die mensen die zeggen, ja, we leven al in het millennium, maar alleen de verlichte mensen zien het. Ja. Dan heb je een gaatje in je hoofd. Ik daag je dan uit. Ga naar Artis. Neem een flinke graspol mee en vraag aan de bewakers of jij de leeuw mag voeren. Ik weet al wat die leeuw zegt. Heren, zegen deze spijzen, amen. En springt over het gras heen en begint aan jou te knabbelen. Leeuwen zijn nog wild. Maar er komt een tijd dat God gaat de natuur van die dieren veranderen. Ik ga leeuwtje rijden met mijn achterkleinkinderen als het zover is. Ik wil ze ook altijd graag aaien, maar ik durf het niet. En je ziet af en toe van die filmpjes op YouTube, echte filmpjes, je hebt ook neppers. Maar ook echte van mensen die zo close zijn met het dier. En dan denk ik, dit is een verafschaduwing wat er komen gaat, lieve mensen. Hè? Ze zeggen wel, het lijkt wel hond en kat. Maar soms zie je ook hond en kat als dikke vrienden bij elkaar. Daar gaat het naartoe. Dit is Gods belofte. Halleluja. En dan staat er dit. zich neerleggen bij het bokje, het kalf, de jonge leeuw en het mesvee zullen samen weiden. En een kleine jongen zal ze hoeden. Ik zie het nu al gebeuren, joh. Die moeder krijgt een rolberoerte als een kind bij een leeuw. En maar dan kun je gerust je kind laten spelen met de leeuw en de beren. Want er gaat niks meer gebeuren daar. Oh. En de jongens zullen zich tezamen neerleggen. De leeuw zal stro eten, ze rund. Dan zal de zuigeling bij het hol van een zuigeling bij het hol van een adder spelen. En naar het nest van een giftige slang. Hij is nog steeds giftig. Maar hij bijt niet meer. Want God heeft de regie in handen. En zal geen kwaad doen, nog verderf zich op gans mijn heilige berg. Want de aarde zal vol worden van de kennis des Heer. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Luister vrienden, ik daag je uit. Kun jij voor mij 1 vierkante centimeter op de zeebodem vinden waar geen water ligt? Nee. Dat betekent dat de kennis van God zal zo wijd en zijd verspreid worden. Dat niemand zal meer niet weten wie de Heer is. Nu is er nog heel veel onkunde, maar de kennis van de Heer zal de aarde bedekken zoals de wateren de bodem van de zee. En het zal te 10 dagen geschieden dat de volken de wortel van het huis van Isaï zullen zoeken. Die zal staan als een banier der natie en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en wat vroeger was zal niet meer gedacht worden. Niemand zal het in de zin hebben, maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig. Want zie, ik schep Jeruzalem tot jubel. En waarom is er zoveel strijd om Jeruzalem? Heb je er wel eens over nagedacht? Het is helemaal niet zo moeilijk hoor. In Jeruzalem is Jezus gekruisigd, gestorven, begraven, opgestaan, ten hemel gevaren. En dan gaat hij terugkomen. Alle strijd die we nu zien in het Midden-Oosten heeft alles te maken met het komende koningschap. De Al-Aqsa-storm ging om de tempelplein. Je gaat de geschiedenis niet begrijpen tenzij door de profetische bril van, maar ja goed, dat is een andere boodschap. Daar ga ik een andere keer over hebben. Ze zullen huizen bouwen en die bewonen wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten. Nu zeggen wij, boompje groot, plantertje dood. Ken je dat? Boompje groot, plantertje dood. He? Maar in het millennium worden de mensen 1000 jaar de leeftijd van de bomen. Er zijn bomen van 3, 4, 5.000 jaar oud. De eerste faillissement in het millennium zijn de begrafenisondernemers. Mensen gaan niet meer dood. Want de koning van het leven regeert op deze planeet. En het is nog niet hemel. Sommigen zeggen, hey, maar hoe kan het nou in de hemel gaan ook mensen dood? Nee, een jongeling zal voor eerst als 100-jarige sterven. Nu kom je in de krant als je 100 wordt. Dan kom je ook in de krant en zeggen ze, oh, hij was nog zo jong, hij was pas 100. Ze krijgen de leeftijd van de bomen, lieve mensen. De wolf en het lam zullen samen wij. Nou, afijn. Lees voor jezelf Jesaja 65. Dit is de toekomst van deze aarde. En de zeeën worden weer gezond. Dus Greenpeace moet ophouden met die protestboten. Dat gaat niet helpen. Ze moeten bidden dat Jezus terugkomt, want dan worden de zeeën weer gezond. Halleluja. Ik kan ze geruststellen dat het goed komt. Niet nu, maar als Jezus terugkomt. Oké, laatste belofte. En wil je nou meer details? Abonneer op de wachter, dan kun je 7 keer een half uur. 3,5 uur. Maar zo lang hou ik u niet vast, dat beloof ik u. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste en hemelaarde waren voorbij gegaan. De zee was niet meer en ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, neerdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. Een stad die uit de hemel daalt. De beschrijving van die stad is ongeveer 500 kilometer lang, breed en hoog. Als je die map op een map van het Midden-Oosten legt, dan gaat die van Israël tot Iran. En van Turkije tot half in Egypte of zoiets, weet je wel. En ook 500 kilometer hoog. Die komt in botsing met de satellieten. Die stad die daalt uit de hemel. We kunnen ons nauwelijks een voorstelling maken hoe dat zal zijn. Maar zeg, geloof jij die onzin? Hou even je gedijs. Dit is geen onzin. Dit is het woord van God. God heeft het gezegd. En dat gaat gebeuren. En die stad is zo bijzonder. En die ik zal u tonen, de bruid, de vrouw van het lam. Ik wil gelijk ook een spanningsveld hier wegnemen. Want sommigen zeggen, ja, je hebt de Israël en de gemeente. En Israël is de bruid van Christus en zo. En mensen doen daar moeilijk over. Maar luister, het is een mysterie. Ik deel u een geheimenis mee. Man en vrouw zijn één. En dat zie je hier in deze stad gebeuren. Want de muren van de stad hebben de 12 namen van de 12 stammen van Israël. Maar de fundamenten hebben de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Je zou zeggen van de gemeente van het Nieuwe Testament. En wat is een fundament zonder muur? Maar wat is een muur zonder fundament? Die stort in. God brengt de gemeente en Israël in de voltooiing van zijn plan samen. En die zien eruit als een bruid. En dat is de stad waar wij in zullen wonen. Onvoorstelbaar. En weet je, wij moeten leren dat mysterie te omhelzen. En niet alles te analyseren. Dit is de vrouw van de vader. En dit is, zo zit het. Je komt er toch niet achter. Het is een mysterie dat je moet omhelzen. En als de tijd verstrijkt, zal alles openbaar worden en zullen we alles. Want nu zijn er mensen die willen van Joden christenen maken en van christenen Joden. En het geeft alleen maar een hoop heisen. Houden toch op met die onzin. Omhels het mysterie van God. Want God gaat het doen en hier zegt hij dat hij het gaat doen. En dan staat er dit. En zij had de heerlijkheid Gods en haar glans was als een kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant. En ze had een grote hoge muur met 12 poorten en 12 engelen en de namen van de 12 stammen van Israëls. En naar het oosten 3, noorden, zuiden, westen ook 3. En de fundamenten daarop de namen van de 12 apostelen. En hij mat de muur met een gouden meetstok, zoveel stadia, ongeveer 500 kilometer. En de bouwstof van haar muur, moet je horen, de bouwstof van haar muur. Wij bouwen met cement en steen. Dat voor God niet goed genoeg. Nee, de bouwstof van een muur was diamant. En de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas. En de fundamenten van de muur, de stad, waren met allerlei edelgesteenten. Wij zeggen fundamenten, die stop je toch in de grond, daar zie je nooit meer wat van. Maar zelfs dat, zegt God, dat moet er prachtig uitzien. En wat staat er dan? Heel ook bijzonder hoor. En hier zou je een studie van kunnen maken. Maar er staat er. Het eerste fundament was diamant. Het tweede lazuursteen. Robijn, smaragd, sardonyx, sardius. Topaas, beryl, chrysoliet, chrysofraas, saffier, amethyst. 12 verschillende edelstenen. En het mooie is, als je de Bijbel kent. Die 12 stenen droeg de hoge priester op zijn hart. De veelkleurige wijsheid van God. We willen soms veel te veel mensen allemaal in één hokje of pinkster hokje of weet ik wat hokje. Hou dan met onzin op, joh. God draagt alle kleuren stenen op zijn hart. En hier zien we dat het fundament is bekleed met alleen maar edelgesteenten. Onvoorstelbaar hoe God dat dan doet. En de 12 poorten, dit vind ik ook heel bizar, waren 12 parelen. Iedere poort afzonderlijk was uit één parel. En de straat, de stad was zuiver goud gelijk zuiver glas. Ik weet niet of u weet hoe een parel wordt gemaakt. Maar een oester, we hebben het meestal over pareloesters. Maar een oester komt een zandkorreltje in. En dat irriteert en dan gaat hij een parelmoerlaagje daaromheen. God gebruikt moeilijke dingen om mooie dingen te maken. En dan, die parel groeit dan. Hè? Net zolang als die oester blijft leven, blijft die parel ook doorgroeien. En ik dacht bij mij, op welk planeet heeft God een soort reuze oesters, waar hij die gigantische parels, want elke poort bestaat, er waren geen onderdeurtjes. In die enorme muur van 70 meter hoog. Ik denk dat die poorten minstens 10 meter. Welke planeet heeft hij? Hoe lang heeft hij erover gedaan om die parels te kweken? Op welke planeet heeft hij dat gedaan? Ik heb geen idee, maar onvoorstelbaar. Als je over nadenkt, lieve mensen. Ik weet niet wat het met jullie doet. Maar ik word blij hiervan. Als jullie niet blij naar huis gaan, dan ben ik in ieder geval van mijn eigen preek. Halleluja. En dan dit, ik ga nu afronden, lieve mensen, want sommigen willen graag koffie hebben of een boek kopen. en een tempel zag ik in haar niet. Hoeveel strijd rondom tempels op deze wereld? Moeten we in Jeruzalem? Of is het Shekina? Of is het een andere kerk hier in Dronten? Of slaan we elkaar de hersens in? Nee. Weet je wat zo mooi is? Een tempel zag ik in haar niet, want Heere God de Almachtige is haar tempel en het lam. Er is geen tempel in de hemel. God vervult die stad met zijn tegenwoordigheid volledig. En de stad, hier ook prachtig, heeft het licht van de zon en de maan niet van nodig. Ik weet niet hoe het met u vergaan is, maar de afgelopen weken met dit prachtige zonnige weer. Man, wat geniet je als Nederlanders na al dat grijze weer. Wat genieten we van de zon. Maar weet je, daar gaat het licht nooit meer uit. Ik zeg wel tegen me, doe die lamp uit joh, energie is zo duur. Maar God, die verspilt jongens, dat maakt hem helemaal niet uit. Ik heb genoeg, die lamp gaat nooit meer uit. Halleluja, geweldig. En God verlicht haar en haar lamp is het lam. De heerlijkheid Gods verlicht haar. En de volken zullen bij haar licht wandelen. De koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar. En de poorten zullen nooit gesloten worden desdaags. Waarom niet? Omdat er nooit een nacht zal zijn. Dus die poorten gaan nooit meer dicht. En de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden. En hier, dit vind ik ook, hier wil ik bijna afsluiten. En in haar zal niets onreins binnenkomen. En niemand die gruwel en leugen doet. Kan ik er dan wel in? Ja, wees eens even eerlijk. Ik zal je zeggen, niemand van ons kan daarin zonder het bloed van het lam. Gaat u waarderen? Ik zal je zeggen, de Heer liet mij zien toen ik van de week deze tekst las. In Egypte ging de engel van de dood voorbij. Die kon niet binnenkomen. Omdat het bloed aan de deur zat. Hier kan geen duivel, geen demon, geen ziekte, geen dood, geen duisternis, geen verdriet, zal ooit meer binnenkomen in de tegenwoordigheid van God. Dat is onze woonplaats. Dit is ons toekomstperspectief. Hallo! Als ik hierover nadenk, dan denk ik, nou liever vandaag als morgen. Ja, mijn vrouw wil dat dan natuurlijk niet, maar snapt u het? Maar alleen zij die in het boek des levens van het land. Dus de ultieme vraag is vandaag aan jou en aan iedereen die meeluistert naar deze preek. Staat jouw naam opgetekend in het boek des levens? Als dat niet het geval is, dan arresteer ik je vanmorgen. Dan roep ik je op om naar voren te komen. Want God, zonder visum kom je heel veel landen niet in. Maar het oude lied zegt, is uw paspoort getekend, o mens. Weet je waar dat paspoort mee getekend is? Met het bloed van het lam. Hij gaf zijn leven. Om ons toegang te geven. Tot de hemel. Halleluja. Als je naam er nog niet in staat, ik smeek je, ik bid je, ga alsjeblieft niet weg. Maak een keuze voor de koning. Hij is de enige hoop. Er is geen andere hoop onder de zon. Die bestaat gewoon niet. Ik wil nog één ding zeggen dan en dan sluit ik af. Hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringend uit de troon van het lam, midden op een straat en aan weerszijde. Van de rivier staat het geboomte des levens dat 12 maal vrucht draagt. Elke maand vrucht. En de bladeren zijn tot genezing van de volken. En niets vervloeks zal er meer zijn. Ja, laat het tot je doordringen. Wat zegt God? En de troon van God en van het lam zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem vereren. En zij zullen zijn aangezicht zien. Wij zullen hem zien. Face to face. He, als ik iemand van achteren zie, dat boeit niet. Maar dan wil ik wil iemand in het gezicht kijken, toch? Van aangezicht tot aangezicht. Mijn verlosser. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En er zal geen nacht meer zijn. En ze hebben geen licht van de lamp of de zon meer van nodig. Want de Heere God zal hen verlichten. En zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheid. Dit is geen sprookje. Dit is onze bestemming, lieve mensen. Halleluja. En nu heb je een beetje problemen hier in de kerk. Hou je zicht op de eeuwigheid. Laat je niet gek maken, jongen. Al loopt iedereen weg. Als God maar niet wegloopt. Dat is veel belangrijker. Dus lijn niet gek, want je kunt helemaal in de rat gaan zitten. Maar hou je oog gehouden op Jezus. Hij is onze redder en verlosser. Amen. Vader, dank u wel, Heer, dat ik vandaag hier in dit huis mocht zijn. Heer, om uw kinderen te bemoedigen en te inspireren, Heer, vanuit uw woord. En als het jullie al niks doet, ik zou je zeggen, ik heb dit al vaker gepreekt, maar ik geniet er elk moment weer opnieuw van. En dan denk ik, wat heeft God een onvoorstelbaar, heerlijk plan in petto voor ons. Heer, en ik wil er klaar voor zijn. Het bemoedigt mij om, het geeft me energie en kracht om keuzes te maken, goede keuzes te maken en mijn hart te bewaken en te bewaren, zodat ik klaar mag zijn om u tegemoet te gaan. En ik wil heel graag uit uw mond horen, goed gedaan, gij trouwe knecht, over klein, weinig ben je getrouw geweest. Heer, ik wil u zegen bidden. Als er iemand is hier, die heb Jezus nog niet leren kennen als zijn verlosser, laat mij alsjeblieft voor je bidden. Ik wil niks liever dan jou aan zijn voeten brengen. En ik garandeer je dat hij vandaag dan met zijn bloed jouw naam in het boek gaat schrijven. Als je die keuze wil maken, als je dat nog niet gedaan hebt, mag ik dan je hand zien? Dan ga ik voor je bidden. Als er iemand is, laat even je hand zien. Schaam je niet. Als ik nou weer kom, dan hoop ik dat je allemaal iemand meeneemt waarvan de naam nog niet in het boek staat, want dan wordt de dienst nog veel leuker. Snap je? Daar zijn we toch ook kerk voor. Amen. Oké, dank u wel. Heer, zegen dit huis. Bid voor het leiderschap. Heer, ook voor de problemen waar ze nu tegenaan lopen. Heer, dat we beseffen, het is peanuts voor uw vader. Dank u wel. U heeft alles onder controle. Ik wil u zegen bidden in Jezus' naam. Halleluja. Amen.